Gemeente van Jezus Christus, klein stukje daarvan, van die wereldwijde kerk die op verschillende plaatsen hier in Oostende samenkomt, in Brugge en in andere plaatsen in Vlaanderen, in Nederland, maar over de hele wereld. En wij zijn een klein stukje daarvan. Het thema voor deze viering is, hoort wie roept daar? Hoort wie roept daar? Je kent misschien hoort wie klopt daar, kinderen. In Nederland is dat een bekend Sinterklaaslied. En misschien als je dat liedje hoort, dan denk je nog aan die spanning die er toen heerste in die tijd dat je zelf nog klein was. En je misschien al niet meer geloofde in die verhalen, maar die tijd was toch, had iets spannends. Zeker als er dan op de deur geklopt werd en een hand om de hoek kwam en pepernoten of wat anders aan lekkers om de hoek smeet. De bekende liedjes. Wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is de roe. Heel moralistisch. En zie de maan schijnt. De cadeautjes. Altijd spannend om iets te krijgen. Bij ons thuis werd het Sinterklaasfeest altijd zo'n beetje half-half gevierd. Het was te katholiek. En van die goed heilig man moesten we niet zoveel hebben. En later hoorde ik van ouders die hun kinderen zo lang mogelijk wilden laten geloven in de goede Sint en zijn Pieterbaas. En soms vertelden mensen me later dat ze bij het ouder worden niet alleen hun geloof in de Sint, maar ook hun geloof in God waren kwijtgeraakt. Misschien is dat niet zo vreemd als je je God als een soort van Sinterklaas compleet met baard voorstelt. Ook bij Advent en Kerst hoort een sfeertje, een sfeer van verwachting en van samen zijn en gezelligheid. Daar wordt wel eens wat meewarig of zelfs ronduit negatief over gesproken, maar dat lijkt me eigenlijk niet zo nodig. Misschien is dat zelfs ongepast. Want als jij een slechte ervaring hebt met kerstfeest en familiebijeenkomsten, betekent dat nog niet dat dat voor iedereen geldt. En bij ons, in dit deel van de wereld, zijn het de donkerste dagen van het jaar. Koudere dagen, waardoor we meer binnen blijven en dan aangewezen zijn op onze directe naasten. Dat de kerk er lang geleden voor gekozen heeft om in deze tijd kerst en dus ook advent te vieren, is niet zo gek. We zien uit naar het licht. We zien uit naar het licht. Of toch niet? Houden we meer van de gezellige schemering, van het half duister, van ons eigen wereldje achter gesloten gordijnen? Want als het licht aangaat, dan wordt de rotzooi in ons levenshuis zichtbaar. Dan kunnen we de schijn van gezelligheid niet meer ophouden. Dan ziet men onze woestheid, onze leegheid. Laat ons maar met rust. Wij voelen ons thuis in onze eigen augiasstal. Laat het licht nog maar even uit. Niet iedereen wordt gelukkig van het licht. In het Johannesevangelie lezen we in het 3e hoofdstuk over mensen die de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Want, schrijft Johannes dan, hun daden waren slecht. En we kunnen ons nu afvragen, ons, daar hoor ik bij, hè? Hoe zit dat bij mij? Hoe zit dat bij ons? Er zijn ook mensen die wel verlangen naar het licht, maar die de moed hebben opgegeven dat het ooit nog licht zal worden. Zij vinden de duisternis zo allemachtig aanwezig, ze hebben geen hoop meer. Ze zijn het vertrouwen kwijtgeraakt in de politieke leiders en misschien wel in elke medemens. Sommigen zijn cynisch geworden. Zij geloven niet meer aan de oprechtheid of goede bedoelingen van de mensen en laten dit met spottende lach of op scherpe, sarcastische wijze blijken. Ze hebben de handen in de schoot gelegd. Ze laten het maar over zich heen komen en zoeken hun vertier in, vul maar in. Sommigen kiezen ook zelf voor het slechte pad, want iedereen is nou eenmaal zo. Mensen denken alleen maar aan zichzelf. Geef mij maar de dieren. Dat zei iemand afgelopen week tegen mij. Mensen, ze denken alleen maar aan zichzelf. Geef mij maar de dieren. Hij had zelf een hond gehad, vertelde hij, die altijd op hem wachtte als hij naar school was. Die trouw had hij bij mensen, medemensen, gemist. We kunnen ons weer afvragen, hoe zit dat bij mij? Hoe zit dat bij ons? Bach componeerde zijn kantaten voor Tweede Advent rond de woorden waak, bid. Word wakker uit je moedeloze slaap. Vouw je handen bid. Bidden doe ik niet meer, zei een meisje van 13 tegen mij onlangs tijdens de godsdienstles. Er gebeurt toch niet wat ik vraag. Bach zegt, en het koor zong het, herhaaldelijk en herhaaldelijk, waak, bid. Want uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Ze hebben de boom omgekapt. Wat er nog over is, is een boomstronk. Die zullen ze binnenkort wel uit de grond vrezen. Maar kijk eens, er groeit een scheutje uit, een telg, nieuw leven. Als de Joden dit lezen, dan denken ze aan de Messias, aan de ideale koning, zoals in Psalm 72, die ooit zal komen. Ze blijven erop hopen, ondanks alles, ondanks vervolgingen, ondanks pogroms, ondanks holocaust. En juist in donkere tijden hopen ze nog meer op de Messias, de door God gezalfde. En we weten, ze wachten al heel lang. Als die Messias komt, dan zal het eindelijk goed zijn. Goed zeg ik, het zal hemels zijn. Want het is zoals Maria het net voorlas, dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten bij de stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Lieve Heer, laat dat vandaag nog waarheid zijn. Wie hoor ik daar smalend lachen en denken, naïeve gelovigen, droom maar verder. Maar luister, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Hoort, wie roept daar? In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Johannes, hou je mond. Het koninkrijk van de hemel, laat ons niet lachen. Daar gelooft geen mens in. Je ziet er trouwens niet uit in je veel te grote kamelenharen jas. Bijeengehouden door een lederen gordel. Je bent een randfiguur die zinloos loopt te roepen in de woestijn. Hou op man, val ons niet lastig. Maar wacht even. Kijk eens. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe. En ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Blijkbaar weet deze zonderlinge mens mensen te raken met zijn radicale boodschap, zijn boodschap van bekering. Bekering, dat is de centrale boodschap van het evangelie en van het hele Tweede Testament. En dat radicale, dat treft vooral de geestelijke leiders, de fariseeën en de sadduceeën. Wij zouden nu zeggen misschien zowel de conservatieve als de liberale kerkleiders. Jullie denken dat de Heer wel tevreden over jullie is? Vergeet het, zegt Johannes. Bekeer je, kom tot inkeer en breng vruchten voort waaruit dat blijkt. De boodschap van licht en heil is een boodschap van bekering voor de leiders, de geestelijke leiders en de politici. In die tijd waren dat vaak dezelfden. De geestelijke leiders van de kerk en de politici. Dat waren vaak dezelfden. Zoals dat in Vlaanderen ook lange tijd geweest is. Jullie denken, we zijn gedoopt, we zijn aangewezen als kerkleiders, of meer voor 2022, wij zijn gekozen door het volk. Ga wat nuttigs doen, zegt Johannes. Iets waaruit blijkt dat je de boodschap van de Heilige Schrift echt begrepen hebt. En terug bij Jesaja. Laat je leiden door de geest van de Heer. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en van ontzag voor de Heer. En oordeel niet op uiterlijke schijn, noch op basis van geruchten. De zwakken en de armen, ze moeten zich bij jullie veilig weten. Zijn ze dat? Ja, we hebben iemand nodig die durft te zeggen waar het op aankomt. Die voor de geringen, de outcasts, de onderdrukten op de bres gaat staan. We hebben behoeften aan een Messias. Aan de Christus. Aan Jezus. Hij komt, zegt die excentrieke Johannes de Doper. Hij komt en ik ben niet waard hem zijn sandalen aan te reiken. Bijzonder is dat. Ik vind het altijd bijzonder als ik dat zo lees. Die Johannes, het gaat hem duidelijk niet om zichzelf. Zoals dat bij veel goeroes en bij charismatische leiders gaat. Hij zet zichzelf niet in het middelpunt. Ostendit adventum, Messias. Johannes wijst op de komende Messias. Hij is degene die je moet volgen. Op hem is de geest van de Heer. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van kracht en verstandig beleid. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Volg hem. Word zijn leerling, zijn discipel. Maar wij kennen de schrift. Jezus volgen, dat is kruisdragen. Die Jezus is niet populair bij de geestelijke en de politieke leiders. Uiteindelijk eindigt hij aan het kruis. En toch willen we hem volgen. Ook al zijn we met weinigen en wordt er schamper, laatdunkend over ons gedaan door de cynici van onze tijd. We willen hem volgen, omdat hij ons leven lichter maakt. Omdat hij ons hoop geeft. Omdat hij, we verwachten, onze verwachting laat opbloeien op een wereld die te mooi is om waar te zijn. Vandaag gedenken we zijn dood. We zijn niet naïef. We weten dat hij niet als Messias gevierd werd in zijn leven. We kennen zijn einde. En als we straks het brood breken en eten, dan denken we aan zijn gebroken lichaam. En als we de wijn, de vrucht van de wijnstok drinken, dan denken we aan zijn vergoten bloed. Maar niet zonder hoop. Niet als hopeloze mensen, maar als gelovigen. Die weten dat het leven door de dood heen breekt. Hoort, wie roept daar? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven. Ik eindig met de woorden van Paulus, die hij schreef in zijn brief aan de christenen in Rome. Christenen in de verdrukking. Geminacht, vervolgd, met de dood bedreigd. Dan schrijft hij, mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede. Zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Amen.